Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen met elkaar uit de 30e psalm en daarvan het 5e en het 6e vers. Psalm 30, vers 5 en vers 6. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heeren uit het 12e hoofdstuk van het boek Genesis, vanaf het 10e tot en met het 20e vers. Genesis 12, vanaf vers 10 tot en met 20. En na de schriftlezing zingen we het derde vers van Psalm 135, Psalm 135 vers 3. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon. En er was honger in dat land, zo toog Abram af naar Egypte om daar als een vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in dat land. En het geschiedde als hij naderde om in Egypte te komen, dat hij zeide tot Sarai zijn huisvrouw, zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. En het zal geschieden, als u de Egyptenaars zullen zien, zo zullen ze zeggen, dat is zijn huisvrouw, en ze zullen mij doden en u in het leven behouden. Zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het mij wel ga om u en mijn ziel om uwentwil leven. En het geschiedde, als Abram in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen, dat zij zeer schoon was. Ook zagen haar de vorsten van Farao en prezen haar bij Farao. En die vrouw werd weggenomen naar het huis van Farao. En hij deed Abram goed om harentwil, zodat hij had schapen en runderen en ezelen en knechten en maagden en ezelinnen en kamelen. Maar de Heere plaagde Farao met grote plagen, ook zijn huis, ter oorzake van Sarai, Abrams huisvrouw. Toen riep Farao Abram en zeide, wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven dat ze uw huisvrouw is? Waarom hebt gij gezegd, ze is mijn zuster, zodat ik haar mij tot een vrouw zou genomen hebben? En u zie, daar is uw huisvrouw, neem haar en ga heen. En Farao gebood zijn mannen vanwege hem en zij geleidden hem en zijn huisvrouw en alles wat hij had. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van deze morgen is het gelezen schriftgedeelte. De geschiedenis van Abraham in Egypte. Maar daar is zoveel in deze geschiedenis dat we dat in één keer niet zullen kunnen behandelen. Vandaar dat we er vanmorgen een begin mee maken en dat volgende week zondagmorgen beleven en welzijn hopen te beëindigen. Laten wij samen eerst over de bediening van het woord des Heren Gods zegen vragen. Heren, we willen u vanmorgen in ons gebed aanroepen. En dan past het ons om dat allereerst wel te doen met dankzegging en erkenning voor al de goedheid en voor al de gunsten die gij nog aan ons wilde bewijzen. Want weer mochten wij een week lang gespaard en gedragen door uw gunst allerlei bewijzen van uw goedheid ontvangen. En weer geeft u ons het voorrecht om deze zondag te beleven en op deze uw dag in uw huis te komen. Heren, zo zijn er, als we er maar oog voor hebben, alle dagen van ons leven de blijken van uw goedheid, de bewijzen dat u nog bemoeienissen met ons houdt. We leven er vaak aan voorbij en we staan er menigmaal niet bij stil. En van nature zijn we er geheel en al blind voor. Maar heren, het is toch maar waar dat u van ogenblik tot ogenblik ons leven draagt en spaart. Gij beheerst van uw troon hemel, afgrond, zee en aard. Gij bestuurt en regeert het leven van al uw schepselen. En gij zijt die God die het geschapene onderhoudt en die wel doet en die vanuit de hemel uw hand opent en die zegent. O Heere, geef dat we daar oog voor mogen hebben, voor het eerst of bij vernieuwing. En dat we erbij stil mogen staan dat het uw bemoeienissen zijn, Heere, waardoor wij op deze dag nog mogen zijn in het land der levenden en onder de verkondiging van het genadewoord. En geef dan, Heren, dat er voor dat woord van u plaats mag zijn in ons leven. Dat we voor dat woord van u leren buigen. En dat wij dat woord dat gij spreekt leren geloven. U wilt vanmorgen nog weer arbeid besteden aan onze ziel. U wilt ons het brood des levens nog uitreiken en de weg der zaligheid nog wijzen. U wilt ons nog doen horen, Heren, datgene wat tot onze vrede en tot onze zaligheid kan dienen. De schriften die ons wijs kunnen maken tot zaligheid zijn nog in ons midden en ze mogen nog in ons midden geopend worden. O, wij bidden van u dat gij ons bijzonder voor wat u ons te zeggen hebt in het evangelie oog en oor en hart wilt geven, opdat wij geen vergeetachtige hoorders zijn. Mensen die een ogenblik onder de verkondiging van dat woord verkeren, maar daarna het ook weer spoedig vergeten en dezelfde blijven en overgaan tot de orde van de dag. O Heere, laat dat zo niet zijn. En als het tot nog toe zo geweest is, wilt u het dan anders maken door uw Heilige Geest en zijn onwederstandelijk werk. En wilt u ons geven, Heere, dat wij met aandacht en met eerbied, maar vooral ook met geloof, mogen luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. En als die dingen ons dan van onszelf uit ontbreken, wilt u ze dan geven. Die aandacht, dat ontzag, die eerbied, dat respect voor uw woord, waardoor van ons ook gezegd mag worden dat we voor uw woord leerden beven. Maar vooral ook, Heere, schenk dat waarachtige en dat onmisbare geloof. Want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. En zonder geloof is het onmogelijk om uw woord op de rechte wijze te verstaan. Schenk dan door uw Heilige Geest, Heere, dat geloof dat buigt voor uw woord, Dat geloof dat verbindt aan uw woord en dat doet hopen op uw getuigenis. Heren, wij bidden u dat gij ons gedenken wilt en dat u ons bezoeken wilt met uw heil. Er is aan onze kant geen reden, heren, waarom u het zou doen. En u hebt geen verplichtingen tegenover ons, want wij hebben u op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. En we hebben geen enkel recht op uw gunst en op uw goedheid. Alles aan onze kant ligt verzondigd en verbeurd. En we moeten het voor uw heilig aangezicht bekennen, heren, dat wij overtreden hebben al uw geboden. En dat geen van die geboden door ons gehouden is. En dat we nog steeds tot alle boosheid geneigd zijn. Als we zien op ons leven, en Heere geeft dat we daar ook kennis aan mogen hebben, zo in het stuk der ellende mogen worden onderwezen, als we dan zien op ons leven en op ons eigen hart, dan kunnen we ons alleen maar diep verootmoedigen voor het aangezicht van uw heilige majesteit. En dan kunnen we alleen maar diep voor u buigen met de erkentenis, Heere, we hebben overtreden tegen uw heilig gebod. En we zijn uw gramschap dubbel waardig. Maar ondanks dan onze zonden en ongerechtigheden, o God, we bidden van u dat gij nochtans genadig wilt zijn. Zoals u nochtans in Abrahams leven u de genadige God betoonde. Ondanks zijn zonden, ondanks zijn afmakingen, ondanks zijn ongerechtigheden en zijn gruwelijk ongeloof. Heren, wij bidden van u, laat diezelfde genade ons deel zijn, onverdiend. En geef dat wij zo ook mogen ondervinden dat gij het doet om uw grote naams wil. Heren, we bidden van u dat gij in ieder van ons dan gedenken wilt, nadat u onze noden en behoeften individueel kent en weet. Zegen ook diegenen die hier niet kunnen zijn. We dragen onze zieken aan u op en we bidden van u, Heere, dat gij hen in uw genade en in uw goedheid gedenken wilt. Onze broeder Visser in het ziekenhuis in Rotterdam, Heere, tot nog toe maakt u het wel met hem. Ach, wees gij ook verder een God van nabij, een God die hoort en die helpt en die uitredt en die zegent, zowel naar lichaam als naar de ziel. Heere, we willen uw naam ook erkennen voor het feit dat u het welgemaakt hebt in het leven van Lianne Droger, die gisteren onverwacht moest worden geopereerd. Heren, u hebt dat jonge leven willen sparen en u hebt haar door die operatie heen willen helpen. En heren, het past ons om uw naam daarvoor te erkennen. Geef dat, hoe jong ze ook is, ze het nu al mag leren, dat zij ook afhankelijk is van u, de Heren. En dat aan uw zegen alles gelegen is. Gedenk haar met haar ouders, heren, en breng haar spoedig ook weer thuis uit het ziekenhuis. We bidden u dat gij gedenken wilt aan alle die een weg van beproeving moeten gaan. En dat kan wel moeilijk zijn, heren, als de dingen allemaal tegen schijnen te lopen. En als het allemaal een teleurstelling lijkt te worden in ons leven, en als verwachtingen niet vervuld worden, en als hoop uitgesteld wordt, en de uitgestelde hoop krenkt het hart, en als er misschien wel diepe wegen bewandeld moeten worden, en als we mensen en als we personen en dingen in ons leven moeten gaan missen, en als we afstand moeten gaan doen van datgene waar we aan vastgezeten hebben, en als op allerlei manieren, heren, het in dit leven ondervonden wordt wat uw woord ons al zegt, het uitnemendste is moeite en verdriet. Ach, dan zijn wij vaak geneigd om met vlees en bloed te raden te gaan. En dan zijn wij ook vanuit ons boze en verdorven bestaan geneigd om u, de Heere, te verdenken. En om uw wegen af te keuren en uw beleid onder kritiek te stellen. Heren, leer ons zwijgen. Leer ons buigen, leer ons volgen, leer het ons met u eens te zijn. En geef dat als gij een kruis oplegt, we dat leren dragen achter u aan. En als gij beproevingen zendt, dat we daarin op u mogen hopen. En als gij kastijdingen stuurt, dat we dan die geduldig mogen dragen. O Heere, wij bidden om die genade van uw Heilige Geest, waardoor ook de weg van beproeving begaanbaar wordt. En waar ook de tegenspoeden uiteindelijk nog voordelen blijken te zijn. Want dan gaat u het in het leven van al uw kinderen waarmaken. Dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Maar dan moeten we wel bij uw kinderen horen, Heere. En daarom wij bidden van u, als er dan kastijding is, laten we er dan ook door geoefend worden. Opdat we zo ook die vreedzame vrucht der gerechtigheid mogen ontvangen. Heere, we bidden van u dat gij bekeren wilt in ons midden, hen die onbekeerd zijn en die onbezorgd ook maar voortleven naar de dag van hun dood en naar de dag van het gericht, en die er niet bij stilstaan wat het betekent om mens te zijn, om zondaar te zijn, om sterfelijk te zijn, om God te moeten ontmoeten. O Heere, wij bidden u dat gij al die dingen die nodig zijn voor waarachtige bekering zelf wilt werken, opdat er zo ook in ons midden nog de blijken mogen worden gevonden van uw genade, Heere, ook daarin dat zondaars tot u bekeerd worden, en ook daarin dat uw volk mag worden onderwezen en verder geleid en onderricht, en dat we zo mogen zien ook in deze tijd dat gij, Heere Jezus, uw kerk nog vergadert, nog beschermt en onderhoudt. En dat u dat ook in ons midden doet. Heere, zegen ons dan met elkaar. En hoor ons in de wegneming van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 77ste psalm, het vijfde en het zesde vers. Zou de Heer zijn gunstgenoten, dacht ik, dan altoos verstoten? Zou God zijn gena vergeten? 77 vers 5 en 6. gezien dat Abraham na zijn reizen tenslotte in het land Kanaan is aangekomen en dat de Heere daar aan hem de toezegging deed dat hij dat land aan zijn zaad zou geven. Daar tenslotte kreeg Abraham dan de zekerheid wat dat beloofde land zou zijn. En daar kreeg hij de goddelijke garantie dat zijn nageslacht in dat land ook zou mogen wonen. Hoewel Abraham met eigen ogen constateert elke dag opnieuw dat de Kanaanieten daar wonen en dat is geen geringe zaak, toch mag hij weten dat de Heere dit land aan zijn nageslacht gaat geven. En zo heeft het geloof van Abraham nieuwe ondersteuning gekregen. Het geloof dat Abraham al die tijd van zijn pelgrimsreis heeft moeten beoefenen, dat heeft hier bij aankomst in het beloofde land bij met name de plaats Sichem een nieuwe bemoediging en een bekrachtiging en een ondersteuning gekregen. En nog steeds kan dan van Abraham gezegd worden wat we in de Hebreeënbrief lezen: door het geloof is hij uitgegaan naar een land dat hij niet kende en waarvan hij ook verder niets wist. Door het geloof is hij gehoorzaam geweest aan de goddelijke roeping. Door het geloof is hij gegaan heel de weg naar het land der belofte. Door het geloof is hij een vreemdeling geweest in een vreemd land. Door het geloof heeft hij in tenten gewoond en is hij een bijwoner geweest. Ja, nog steeds wordt het leven van Abraham, van de vader der gelovigen, gekenmerkt door geloof. Maar ook de Allerheiligste heeft slechts een klein beginsel van deze geloofsgehoorzaamheid. En dat gaat blijken ook in Abrahams leven als God het geloof van Abraham op een bepaalde manier op de proef gaat stellen. Dat doet God namelijk in het leven van zijn kinderen. Het geloof dat zijn gave is, geloof dat door hem ook ondersteund en in stand gehouden wordt en gevoed wordt, dat geloof wordt door hem ook beproefd, getoetst. En dat is nodig, want al is het geloof zijn gave en al wordt het geloof door God onderhouden en gevoed, het geloof wordt beoefend door een zondig mens. En als het geloof dat in zijn oorsprong Gods gave en daarom aan alle kanten goed is, beoefend wordt door een zondig mens, komen er in dat geloof allerlei onzuivere, verkeerde, zelfs zondige bijmengselen te zitten. En die moeten er uitgezuiverd worden. Dat moet verdwijnen, zoals alle bijmengselen die in het goud vermengd zitten, er ook uitgezuiverd moeten worden. En vandaar dat we lezen in de eerste brief van de apostel Petrus, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Petrus schrijft aan de gelovigen van zijn dagen over de beproeving van hun geloof. Ze ondervonden dat in die tijd dus ook. Ze moesten lijden, ze werden vervolgd, of op welke andere manier werden ze dan ook in de smeltkroes geworpen. Maar Petrus zegt, die beproeving van uw geloof is niet te vergeefs. Als we er op de rechte wijze onder mogen verkeren, en als we in die geloofsbeproeving ons maar mogen overgeven aan de Heere, dan zal blijken dat die beproeving bevonden wordt tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Ten slotte leidt het geloof er niet van als het beproefd wordt. Ten slotte leidt het goud er niet van als het in het vuur beproefd en gelouterd wordt. Het wordt er beter van. Het wordt er door gelouterd. Het wordt er zuiverder door. En dat heeft de Heere voor ogen. Het geloof te zuiveren, het geloof te louteren en alle onheiligheid en onzuiverheid eruit weg te zuiveren. Dat heeft de Heere voor ogen als hij de zijnen gaat beproeven. De weg van de beproeving die God met Abraham gaat is de weg van de hongersnood. En er was honger in dat land. En de honger, zo staat er in datzelfde vers ook nog bij, was zwaar in dat land. Dat kwam meer voor in het land Kanaan. Het land Kanaan is sterk afhankelijk van de regen, zowel de vroege als de spade regen. En in de regenloze periode is dat land zeer sterk afhankelijk van de dauw. Maar als de regen en de dauw uitblijven in Kanaan, dan groeit er niets meer. En wat er dan nog op het land staat, dat verdort al snel onder de hete oosterse zon. Zoiets gebeurt ook als Abraham als vreemdeling in het land Kanaan vertoeft. Of die er al lang geweest is, of dat het nog maar heel kort geleden geweest is dat hij daar aankwam, weet ik niet. Maar in ieder geval, in het land der belofte gaat Abraham ondervinden dat God de regen en de dauw inhoudt. En dan is het snel bekeken. Dan is er geen gras voor zijn kudde meer en dan is er geen voedsel voor Abraham zelf en voor zijn gezin en voor zijn knechten meer. En dan verkeren ze spoedig in levensgevaar. En let u er wel op, als de Heere deze weg van beproeving met Abraham gaat, dan maakt hij het tegelijkertijd aan Abraham helemaal duidelijk dat hij Abraham beproeft. Honger, droogte, onvruchtbare jaren komen uit Gods hand. Het is waar, alle dingen komen uit Gods hand. Alle dingen worden door hem bestuurd. Maar soms hebben de dingen een tweede oorzaak. Dat wil zeggen, soms doet de Heere de dingen middelijk. Het had ook zo kunnen gebeuren dat in het land der belofte Abrahams geloof op de proef gesteld werd door de vijandige houding van de Kanaanieten. En dan had Abraham die Kanaanieten erop kunnen aankijken. Dat die het hem zo moeilijk maakten. Maar de Heere werkt niet via de Kanaanieten als hij Abrahams geloof beproeft. De Heere gebruikt geen enkel middel, geen enkel menselijk middel. De Heere houdt zijn hand toegesloten. En hij verzadigt niet langer al wat er leeft naar zijn welbehagen. En Abrahams schapen en Abrahams runderen, ze moeten sterven. En Abrahams knechten en Abrahams gezin, het moet sterven. Want er is geen voedsel meer. Er was honger, zware honger in dat land. En wie werkt het? Niet de Kanaanieten die de velden plat branden. Niet de Kanaanieten die de schapen roven. Niet de Kanaanieten die iets doen in Abrahams nadeel. Wie werkt het? God. De Heere stelt hem op de proef. En Abraham weet het, hierin is God aan het werk. En wat denkt Abraham dan van God? O, hij kon goede gedachten van de Heere hebben toen hij bij het altaar in Sichem knielde, nadat de Heere aan hem verschenen was en nadat de Heere tot hem gezegd had, aan uw zaad zal ik dit land geven. Hij kon goede gedachten van de Heere hebben, meer dan één keer in zijn leven. Als de Heere met zijn beloften, als de Heere met zijn nabijheid, als de Heere met zijn vertroostingen Abrahams ziel verkwikte. En als hij hem kracht gaf om de weg te gaan en alles schonk wat hij op zijn pelgrimsreis nodig had. Maar wat denkt hij nu van God? Nu hij de wijde velden afgaat en nu hij ziet dat het hoe langer hoe minder wordt met het voedsel voor het vee. En nu hij voor zichzelf ook niets meer te eten overhoudt. Wat denkt hij nu van God? Volgt hij hem nu nog, zonder vragen? Of klaagt hij in opstandigheid God aan? Gaat hij de Heere verwijten maken? Gaat hij de Heere van onrecht beschuldigen? Wat is Abraham nu voor een mens? Nu moet het blijken wat zijn geloof waard is. En bovendien, wat denkt Abraham nu niet alleen van God, maar wat denkt hij van het land dat God hem heeft beloofd? Het is een land dat zijn inwoners verteert. Het is een land waar een mens niet eens in leven kan blijven. Is dit het land der belofte? Moet Abraham daar wonen? Is het zo'n voorrecht om in Kanaan te mogen wonen? Is Abraham nog tevreden met dit land? Is hij er nog dankbaar voor dat God hem toegezegd heeft, aan uw zaad zal ik dit land geven? En bovendien, wat heeft Abraham nou verkeerd gedaan? Hij is de Heere gevolgd zonder vragen. Toen zeker toen hij uit Haran vertrok en naar Kanaan reisde en doortrok door dat land. En denk maar weer aan Hebreeën 11. Waarover het geloof van Abraham gesproken wordt en waar Abraham geprezen wordt, mag ik het zo zeggen, vanwege dat geloof. Vanwege dat blind in de toekomst en willig in het gebod de Heere volgen. Wat heeft hij verkeerd gedaan dat God hem zo beproeft? Hij is niet afgeweken, sinds Haran tenminste niet meer, niet afgeweken ter rechter en niet ter linkerhand. En nu handelt de Heere toch in tegenheden met hem. Is het dan vergeefs om de Heere te dienen? Is het dan te vergeefs om zijn wacht waar te nemen? Zijn reis door Kanaan is gekenmerkt door altaren die hij gebouwd heeft en waarbij hij geknield heeft en waarbij hij de naam van de Heere aangeroepen heeft. En Abraham is niet in de steden van de Kanaanieten gaan wonen. En Abraham heeft zich niet geassocieerd met die heidenen. En Abraham heeft niet meegedaan met de godsdienst van die afgodendienaars. Hij is geheel anders geweest en gebleven en toegewijd aan de Heere en aan zijn dienst. En er was voor hem maar één God. De ware God, en er was voor hem maar één godsdienst, de dienst aan die ware God. Hij is niet afgeweken, hij is getrouw geweken gebleven, hij heeft getrouw gewandeld met zijn God. En moet de Heere hem dan in de weg der gehoorzaamheid ook nog gaan beproeven? Als de Heere een mens beproeft, als hij in een weg van ongehoorzaamheid is, als hij in een weg is die van de Heere afwijkt, als de Heere dan in tegenheden met hem handelt, dan kunnen we het verstaan. Maar Abraham wandelde in de weg des geloofs en der gehoorzaamheid. En dan komt de Heere hem tegen met beproevingen. En wat moet Abraham dan van God en van Gods liefde en van Gods trouw aan hem denken? U voelt het wel, als Abraham dat dan mee gaat maken, dat er honger en zware honger in dat land komt, dan wordt het voor hem een moeilijke periode. En dan gaat hij ondervinden dat Gods weg niet een weg is waarin alles altijd effen is en waarin altijd voorspoed is en waarin altijd de nabijheid van de Heere gekend wordt. Dan gaat hij ondervinden dat de Heere ook wel eens in raadselen met een mens wandelt en handelt. Zou God zijn gena vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? En waarom dan? En waarom heeft God? Toon mij, zegt Job dan, waarom gij met mij twist. Abraham maakte het mee en Job maakte het mee en Elia maakte het mee toen hij op bevel van de Heere aan de beek Krit zat en de Heere had hem gezegd dat hij hem al daar zou onderhouden. En dat deed de Heere ook en de raven brachten brood en vlees en er was water in de beek. Maar na vele dagen droogde de beek uit. En God had gezegd, ik zal u al daar onderhouden. En Elia zat bij die beekrit en de ene dag na de andere ging voorbij en steeds stond het water in de beek weer wat lager, totdat er geen druppel water meer in te vinden was. Waarom doet God dat? En wat moet een mens dan van God gaan denken? Zijn Gods woorden dan niet betrouwbaar? Je hebt het ermee leren waag. Abraham is met dat woord van de Heere uitgegaan. Petrus zegt, op uw woord zal ik het doen. En dan blijkt dat woord niet betrouwbaar te zijn. Dat is het probleem van zoveel geweest. Dat is het probleem van Asaf in de 77ste psalm die ik u citeerde. Heeft de Heere vergeten genadig te zijn? Dit krenkt mij. Dat de rechterhand van de Allerhoogste verandert. Kent u dat? Dat is niet onbekend in het leven van degene die de Heere vandaag vrezen. De Heere geeft ze zijn belofte. De Heere geeft ze zijn woord mee op reis. En soms spreekt dat woord krachtig tot hun ziel. En soms hebben ze echt houvast aan dat woord. En soms mogen ze dat woord of een bepaald gedeelte uit dat woord als een schat in hun hart koesteren. En de Heere geeft hen hoop. En de Heere geeft hen verwachting en de Heere geeft hen vertrouwen met en uit en door zijn woord. En de Heere geeft hen niet alleen een belofte, maar hij geeft hen er ook geloof bij. En dan gaat alles vanzelf daarna. Dan gaat alles vanzelf. Nee, maar dan lopen we nog een keer vast. Zoals iemand een keer zei, wanneer God met iemand naar de Zuidpool wil, gaat hij meestal eerst met hem over de Noordpool. En wat kan dat een strijd geven? Als God anders met de zijnen handelt dan zij dachten dat hij met hen zou handelen. En als het anders gaat dan naar hun berekening het eigenlijk moest gaan. Dan lijkt het alsof Gods beloften ter aarde vallen. Was het dan wel waar wat God zei? Heb ik me er dan in vergist toen ik dat geloofde? En toen ik daar hoop en moed uit putte? Waarom doet de Heere dat toch? Omdat de zijnen het moeten leren dat zij hem niet kunnen voorrekenen. Omdat de zijnen het moeten leren dat ze hem alleen maar moeten volgen. En vooral omdat de zijnen moeten leren dat hun zaligheid een zaak van genade is. En dat het helemaal van hem alleen moet komen. Daarom maakt hij die omweg. En daarom komen de zijnen er nooit zonder kleerscheuren af. Want in die weg van de beproeving, zeker, daar vindt de loutering in plaats. Maar in die weg van de beproeving worden ze ook ontdekt aan de boosheid en aan de verdorvenheid en aan de ellendigheid van hun bestaan. Worden ze er ook aan ontdekt wat van hen te wachten zou zijn. Wat er van hen terecht zou komen. De Heere weet dat al. Hij weet wat van zijn maaksel Abraham zei te wachten. Hij heeft het al geweten toen hij Abraham kende van eeuwigheid. Hij heeft het al geweten toen hij Abraham riep in het land van in Ur der Galdeeën. Hij heeft het altijd geweten, maar Abraham moet het. De gelovige Abraham, de gehoorzame Abraham, de volgende Abraham. Hij moet het ook in zijn eigen leven gaan ontdekken. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees. Geen goed woont. En daarom gaat de Heere met hem de weg van beproeving. Van de hongersnood. Want wat had Abraham nou moeten doen? Wel, de Heere had aan Abraham beloofd, aan uw zaad zal ik dit land geven. De Heere had Abraham zelf daar gebracht. Had alles wel gemaakt. De Heere had hem veilig geleid. De Heere had hem van dag tot dag en van ogenblik tot ogenblik ondersteund. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, had de Heere waargemaakt.
En het was niet altijd in een weg van eenvoudige oplossingen gegaan. Het was ook wel eens door de diepte heen gegaan. Maar het was waar gebleken. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Houd dat woord van de Heere nu weer eens op kracht te hebben als er zware honger in Kanaan komt? Nee. Dus, met dat woord en met die andere woorden die de Heere aan Abraham gegeven had, had Abraham tegen de Heere kunnen zeggen, als hij over de landen in Kanaan dwaalde, en als hij zag hoe het gras dat er nog was verdord en bruin was, en als hij zag hoe weinig voorraad er nog maar was voor zichzelf en voor de zijnen aan voedsel en aan levensonderhoud, had Abraham tegen de Heere kunnen zeggen, Heere, maar gij verandert niet. U hebt me hier gebracht. U hebt me dit land beloofd. En u bent het nu niet aan mij, maar aan uzelf. En aan uw woord en aan uw trouw verplicht me hier te onderhouden. Totdat het beloofde zaad er is. Was dat brutaal geweest als Abraham dat tegen de Heere gezegd had? Nee, dat was geloofsbeoefening geweest. Daar had Abraham alle reden voor. Omdat God al zo vaak getrouw gebleken is, had Abraham er alle reden voor om ook nu de Heere te houden aan zijn woord. Dat zou geloofstaal, geloofswerk geweest zijn. Als Abraham tot zijn ziel gezegd had, met alle vragen die er bij hem opkwamen, en met alle onrust die in zijn hart naar boven kwam, als Abraham toch gezegd had, wacht op de Heere, mijn ziel. Wacht op de Heere. En zo had hij zichzelf en zo had hij ook zijn knechten kunnen aansporen om in deze crisis toch niet op de omstandigheden, maar op God te zien. Heeft het ons ooit aan iets ontbroken? Zo had hij zichzelf en zo had hij de zijnen kunnen voorhouden. Ja, maar Abraham, er is geen voedsel meer en de schapen gaan dood. Heeft het ons ooit aan iets ontbroken? Is de Heere niet altijd getrouw gebleven? Is de Heere niet altijd een vervuller van zijn woord geweest? Heeft God ons ooit teleurgesteld? Het ging wel eens door de diepte, maar was de Heere er dan niet altijd weer bij? Zo had Abraham moeten reageren. Zo was het geweest naar de wil en tot eer van God. Maar het gaat heel anders. Abraham gaat redeneren. Overleggen dat het tijd wordt dat hij vertrekt. Hij moet op reis. Ja, hier kun je niet blijven. Hier is de dood. Hier gaan onze bezittingen allemaal dood. Dus Abraham moet op reis. Waarheen dan? Ja, er is Egypte. Verder nog naar het zuiden. En Egypte is een land dat er heel anders uitziet dan Kanaan. Egypte is niet zo afhankelijk van regen en van dauw. Want in Egypte, daar is de Nijl en die stroomt elk jaar weer opnieuw over aan allebei zijn oevers. En dan bevochtigt dat water van de Nijl de vruchtbare grond aan beide oevers van die rivier. En zodoende is daar altijd wel vruchtbaarheid en zodoende is daar altijd wel oogst. Egypte is de korenschuur van de oude wereld en Abraham heeft ervan gehoord. En daar gaat hij dan heen. Mag dat? Jawel, zoiets mag. Als God daar opdracht voor geeft, dan mag dat. Dat heeft de Heere wel eens gedaan. Jacob kreeg permissie om af te dalen naar Egypte. Jozef en Maria krijgen, als het kind Jezus gezocht wordt door Herodes, via een engel van de Heere opdracht zelfs, het bevel, ga naar Egypte. Want de Heere wil soms dat het land Egypte een soort toevluchtsoord, een asiel voor zijn volk zal zijn. De Heere wil dat volk van Egypte wel eens gebruiken om zijn volk in het leven te behouden. Maar dan moet er wel een duidelijk bevel van de Heere zijn om naar Egypte te gaan. Want vergeet u het niet, Egypte mag dan door de Heere wel eens gebruikt worden als een toevluchtsoord voor zijn volk, waar hij de zijnen in leven wil houden, zoals straks zijn eigen zoon als klein kind en zo Jacob en het volk van Jacob. Maar Egypte is wel een vijandig land. En het volk in Egypte is wel een vijandig volk. Vijandig tegenover God en vijandig tegenover het volk van God. Dat zal de geschiedenis ook meer dan één keer bewijzen. En Egypte gunt het volk van God geen plaats. En Egypte doet er vaak alles aan om dat volk van God uit te roeien. En vandaar dat de Heere in zijn woord het toevlucht nemen naar Egypte, het steunen op Egypte afkeurt. Wee degene, zo lezen we in het boek Jesaja, die aftrekken naar Egypte om hulp. Wee degene die zo vlees tot hun arm stellen. Wee degene die zo de wereld te hulp roepen. Wee diegenen die niet op God, maar op mensen steunen. Wee diegene die niet God om zijn hulp en om zijn bijstand en om zijn uitredding smeken, maar die met zichzelf te raden gaan en eigen wijsheid raadplegen en dan uitkomen bij de wereld. En wat is het nou bij Abraham? Gaat hij naar Egypte omdat hij daar van de Heere toestemming of misschien zelfs wel een bevel van gekregen heeft, zoals Jacob en zoals later Jozef en Maria? Of gaat Abraham naar Egypte als een resultaat van het raadplegen van zijn eigen wijsheid? Nou, Genesis 10 zegt met geen en Genesis 12 zegt met geen enkel woord dat God hem naar Egypte gestuurd heeft. Genesis 12 zegt met geen enkel woord dat de Heere hem verschenen is en dat de Heere gezegd heeft wat hij later tegen Jacob zegt: aarzel niet om naar Egypte te gaan. Met geen enkel woord heeft God dat tegen Abraham gezegd. Bij Abraham was het eigen werk, eigen overleggingen, te raden gaan met vlees en bloed, steunen op mensen. En dus is zijn beslissing verkeerd geweest. En getuigt zijn beslissing van een gebrek aan geloof. En dat is ongeloof. Jazeker. U zegt, maar er staat bij dat Abraham naar Egypte ging om daar als vreemdeling te verkeren. Dat wil zeggen, hij was niet van plan daar te blijven. Dat is zo, dat is ook zo. Hij ging er niet heen om daar te gaan wonen voor altijd. Hij ging er maar heen tijdelijk. Hij maakt Egypte niet tot zijn nieuwe woonplaats, maar alleen zolang als die hongersnood duurt zal hij daar blijven. En sommigen wijzen op deze woorden van vers 10... om daarmee het gedrag van Abraham te rechtvaardigen. Hij gaat wel naar Egypte, maar hij gaat er maar tijdelijk heen. Jawel, en we kunnen ook nog wijzen op wat er in Hebreeën 11 staat, namelijk dat zelfs in die periode van de zware beproeving Abraham nog niet teruggekeerd is naar het vaderland waar hij van uitgegaan is, om dan maar weer in Haran of in Ur te gaan wonen. En dat kan ook gewaardeerd worden in Abrahams leven, zoals de schrift dat ook waardeert in Abrahams leven. Maar laten we zo niet redeneren, gemeente. Want met dit soort redeneringen kunnen we elke kromme weg recht praten. We kunnen de goede bedoelingen van Abraham best opnoemen. Straks ook als het gaat over zijn gedrag tegenover Sarai. Maar met al die goede bedoelingen heeft Abraham misschien zichzelf wel gerust kunnen stellen, maar hij kon er niet mee voor God bestaan. Hij heeft misschien zijn eigen gekozen weg op deze manier wel willen rechtvaardigen en verklaren. Maar het was niet uit God toen hij naar Egypte ging. Het was niet uit het geloof toen hij naar Egypte ging. Ook al ging hij er dan maar heen om als vreemdeling te verkeren en niet om zich daar blijvend te vestigen. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Was het dan niet uit het geloof? Nee, want dat blijkt al heel spoedig onderweg naar Egypte, bedenkt Abraham, dat er een speciaal gevaar is. Sarai is zeer schoon. En ondanks dat zij toch ook al een jaar of 65 geweest moet zijn, is ze nog steeds een zeer schone vrouw. En Farao, de despoot in Egypte, houdt er die gewoonte op na om elke schone vrouw die binnen zijn bereik komt in zijn harem op te bergen. En ze bij zijn vrouwen te rekenen. Dat was nu eenmaal het statussymbool van de despoten in die tijd. En bovendien zal Farao ook wel geleid zijn door zijn vleeselijke lusten. Als hij zoveel mogelijk mooie vrouwen in zijn omgeving wil hebben. Maar Abraham weet daarvan. En Abraham is beducht dat ze Sarai misschien straks ook in het paleis van de farao zullen opsluiten. En als men dan ontdekt dat hij met haar getrouwd is, dan zal hij als man van Sarai omgebracht worden. Want als hij blijft leven, dan staat hij farao eigenlijk, zolang als hij leeft, in de weg. En dus komen ze met elkaar overeen, Sarai en Abram. En de knechten van Abram, die zullen er ook wel bij betrokken geweest zijn. Ze komen met elkaar overeen dat ze zullen zeggen dat Sarai Abrams zuster is. Dat is niet helemaal onwaar, want tenslotte was ze zijn halfzuster. Maar de bedoeling van dit alles is natuurlijk wel om farao en om al die Egyptenaren te misleiden. En zo zet Abraham zijn huwelijk op het spel. En dan heeft men wel gezegd, ja, Abraham deed dat omdat hij de belofte die God gegeven had veilig zou willen stellen. Want hoe moet anders het beloofde zaad komen als hij straks gedood wordt ter wille van Sarai? Maar ook al zou dat dan bij Abraham meegespeeld hebben, ik moet ervoor zorgen dat de belofte veilig gesteld wordt, dan ligt het nog op hetzelfde niveau als wanneer hij straks later diezelfde belofte veilig wil stellen door met Hagar te trouwen. Dat hoeft hij niet te doen, de belofte veilig te stellen. En Abraham kan best overlegd hebben wie zal zeggen wat een mens allemaal doet als hij zich uit de nood wil redden. En als hij weet dat hij langs de rand gaat van wat zijn geweten hem veroorlooft. En als hij over de rand van dat geweten heen gaat en misschien wel weet in zijn geweten dat hij op een verkeerde weg is. Wat zal een mens allemaal niet zeggen tegen zichzelf om het toch goed te praten. Hij zal best bij zichzelf gedacht kunnen hebben. Als ik in leven blijf, dan blijft misschien de mogelijkheid dat ik nog zal kunnen onderhandelen met farao. En dan die onderhandelingen net zo lang uitstrekken tot die hongersnood weer voorbij is in Kanaan, en dan kan ik misschien een mogelijkheid vinden om Sarai weer mee te nemen en dan weer veilig naar Kanaan terug te keren. We hoeven Abraham nou niet van allerlei zeer lage en goddeloze motieven te beschuldigen en hem te beroven van alles wat misschien nog edel is en waarin hij misschien het goede nog geprobeerd heeft. En we hoeven niet van Abraham te zeggen dat hij er alleen maar op uit was door deze list om zijn eigen hachje te redden. En zoals wel ook gezegd is, om zichzelf alleen maar te bevoordelen. Dat dan die voorkoning van Egypte hem wel zal doen, hem met geschenken zal overladen ter wille van Sarai. En dat Abraham er niks om kon geven wat er met Sarai daar in die harem gebeurde. Ik geloof dat we niet naar de ene en niet naar de andere kant dingen moeten gaan fantaseren. Maar alle goede bedoelingen ten spijt. Het was helemaal verkeerd wat Abraham deed. En het was ook wel erg krenkend tegenover Sarai. Toen Abraham tegen haar zei, je moet voortaan zeggen dat je mijn zuster bent. Sarai die zo trouw steeds maar weer met hem meegegaan was. Het was ook wel krenkend wat Abraham deed tegenover haar. die zo trouw zijn levensgezellin was geweest. En inderdaad, Abraham toont zich hier wel van de donkerste kant. En er is weinig verheffends in het gedrag van deze patriarch. Als hij geleid wordt door ongeloof, door wantrouwen. Abraham is diep gezonken in het slot van Genesis 12. En hier ziet u dan tegelijk wat er gebeurt met een mens als hij bij zichzelf te raden gaat. Wat er gebeurt met een kind van God als hij vlees tot zijn arm stelt. Dan blijkt dat de oorspronkelijke natuur van Abraham de Adamitische is. En dan zit er niks heldhaftigs in Abraham meer. En niets indrukwekkends. Dan is het bedrog en eigenbelang en dubbelhartigheid en wantrouwen jegens God en een krenkend gedrag tegenover zijn vrouw. En dan woont er geen goed meer in de mens. Dat blijkt. Dat blijkt. Er was goud in Abrahams leven, dat had God erin gebracht. Maar Abraham had dat goud vermengd met allerlei zondige bijmengselen en met allerlei goddeloze bestanddelen. En dat komt nu openbaar. Dat zou je niet zeggen, hè, als Abraham daar bij het altaar knielt en in oprechtheid de naam des Heren aanroept. Dat zou je niet zeggen als Abraham zijn knechten samenroept om bij het altaar de Heere te dienen. En als Abraham zijn knechten voorgaat in de dienst des Heeren. Dat zou je niet zeggen dat er dat ook nog zat in Abrahams hart. Die dubbelhartigheid, die boosheid, dat wantrouwen, dat eigenbelang, dat bedrog. Maar het zit er wel. Het zit er wel. En het komt er op een bepaald moment uit ook. God heeft het al lang geweten. Abrahams knechten misschien niet. Sarai misschien ook niet. Abraham zelf heeft het misschien wel niet eens beseft en geweten. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Maar het komt eruit als God een weg van tegenspoeden met de mens gaat. Blijkt. Wat er dan leeft in de mens. En Abraham moet het leren wat Paulus later ook moest leren. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Ik, ellendig mens. Daar is Abraham nu. Een ellendige zondaar, een kind van Adam. Verdorven in heel zijn bestaan. Een afwijker van God, een vijand van God, een mens met een ongelovig hart, met al de bemoeienissen Gods in zijn leven en met al de uitreddingen die hij ontvangen heeft, blijft er dit van hem over. Ergert u dat? Stoot u zich hier aan? Als we maar niet denken dat wij het in Abrahams omstandigheden beter gedaan zouden hebben. Maar voordat we ons aan ergeren, gemeente, laat ons niet vergeten dat het de eerlijkheid van het woord van God is om ons ook dit te vertellen. Het gaat niet van heerlijkheid tot heerlijkheid alleen in Abrahams leven. En de geschiedenissen van Abraham ons beschreven in het boek Genesis zijn er niet op berekend om ons deze geloofsheld zo voor te stellen dat we straks in verwondering en aanbidding aan Abrahams voeten neervallen om de grote geloofsheld te aanbidden. De geschiedenissen van Abraham zijn ons in de schrift vermeld om ons te laten zien de grootheid en de heerlijkheid en de trouw van de God van Abraham. En tegelijkertijd om ons te laten zien dat van de mens geen goed te zeggen is. De eerlijkheid van het woord van God is dat ons dit allemaal verteld wordt. En dat Abraham ons niet voorgesteld wordt als een opgepoetste, zondeloze mens. die altijd op God vertrouwde, die altijd de Heere volgde, die van alle zonde afstand gedaan heeft en die nooit meer aan enige verzoeking blootstaat en die altijd triomferend door het leven kan gaan. De geloofshelden en Gods kinderen worden ons voorgesteld in de schrift als mensen van gelijke beweging als wij. En dan staat dat er niet ter navolging, maar ter waarschuwing. En dan moeten we deze geschiedenis lezen in het licht van wat Paulus zegt. Die staat, die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Voordat we ons ergeren, laten we dit bedenken, gemeente. Laten we dit bedenken, die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Zeker. Als het van Abraham afhankelijk geweest was, dan was er van geen zaligheid sprake geweest ook. En dan was er van geen beloofd zaad sprake geweest ook. Hij zou zomaar Sarai, de stammoeder van het beloofde vrouwenzaad, afstaan aan de harem van Farao. En wat moet er dan van terechtkomen? Wat moet er dan van dat beloofde zaad terechtkomen? Abraham laat zich helemaal verstrikken in de strikken van de vorst der duisternis, van de boze, van de leugenaar van den beginne, die niet anders op zijn programma heeft staan dan te voorkomen dat het beloofde vrouwenzaad geboren zou worden. En Abraham laat zich gebruiken als een instrument van de boze om Gods plannen te verhinderen en de zaligheid van zichzelf en van anderen onmogelijk te maken. Maar wie werpt de eerste steen? Zult u dat zijn? De eerste steen? Zijn wij anders dan Abraham? Herkent u zichzelf niet in dit gedeelte van het woord van God? Als de Heere ons deze spiegel voorhoudt, Matthew Henry zegt, als de ceders zo geschud worden, wat zal er dan terechtkomen van de wilgen? Of om het met het woord van de Heere Jezus te zeggen, als ze dit aan het groene hout doen. Abraham is toch groen hout? Wat zal dan het dorre geschieden? Hebt u al geleerd in uw eigen hart te zien? Voordat u nou op een ander neerziet. En voordat u nou bij een ander veroordeelt. En voordat u bij een ander aanwijst wat niet goed is. En voordat u bij welk kind van God dan ook aanwijst wat niet deugt. Hebt u al eens in uw eigen hart gekeken? Hebt u er al eens erg in gekregen wat er van u te verwachten is? Wat nu nog sluimert. Wat nu nog verborgen is. Wat nu nog bedekt is. Maar wat er ook in elk moment uit kan komen. Zou je bij Abraham ook niet gezegd hebben en verwacht hebben en gedacht hebben. En als de mensen het hoorden, dan hadden ze kunnen zeggen, had je dat nou van Abraham gedacht? Hebt u wel eens ontdekt wat er in uw eigen hart ligt aan boosheid en aan ongerechtigheid, ook na ontvangen genade? We praten de zonde van Abraham niet goed, maar de Heere zal met de zonde van de zijnen wel afrekenen, daar hebben wij geen boodschap aan. Wij zullen moeten leren beseffen dat wij ieder persoonlijk tot alle boosheid geneigd zijn. Bent u in uw leven net als Abraham met de Heere op reis gegaan? En is Gods woord u al tot gids en tot leidsman geworden? Als dat zo is, als dat echt zo is dat u met de Heere op reis gegaan bent, en dat het woord des Heere uw gids geworden is. En dat u het werkelijk wel eens beleefd hebt. Uw woord is een lamp voor mijn voet. En een licht op mijn pad. En daarbij beleefd hebt dat dat woord ondersteuning gaf. En krachten gaf. Ook in moeiten. En in verdrukkingen. En in benauwdheden. Als dat werkelijk de beleving van uw ziel is. Dan weet u ook. Door dat werk van dezelfde geest, die ook gaat ontdekken aan wie wij zijn, dan weet u ook van zonde en zwakheid en boosheid en verdorvenheid en ongerechtigheid in uw eigen hart.
En dan weet u ook dat u het ook al zo menigmaal geprobeerd hebt via allerlei redeneringen uzelf uit de moeilijkheden te redden. En als God niet snel genoeg kwam, greep u naar andere middelen. En als de Heere zweeg, dan zocht u vlees tot uw arm te stellen, niet waar? In de tijden der beproeving, als de Heere het goud des geloofs komt toetsen, dan blijkt dat wij in onszelf niet één ogenblik kunnen staande blijven. Niet één ogenblik. En dan hebben we ook geen reden meer om ons boven Abraham te verheffen. Staan we naast hem. En dan willen we zelfs nog wel onder hem buigen. Als het waar is, geneigd tot alle kwaad, en het is waar. En het wordt in de wedergeboorte wel in beginsel overwonnen, maar de zaden blijven er nog. En de geneigdheden blijven er nog. En al is er een andere wet in onze leden gekomen. Die eerste, die wet der zonde en des doods, die neemt ons iedere keer nog weer gevangen. En voordat we er erg in hebben, als het waar is tot alle boosheid geneigd, dan hebben we op Abraham geen aanmerkingen meer te maken. En dan kunnen we geen stenen meer werpen. Dan kunnen we hem geen verwijten meer maken. En dan schudden we over hem en over zijn gedrag niet het hoofd. En dan zeggen we niet, hoe bestaat het? Wie had dat gedacht? Dan zijn we geen zedenmeesters. En dan buigen we zelf voor God, Heere, dat kan nou van mij ook. En erger kan van mij verwacht worden. Neemt u aanstoot aan Abrahams gedrag? Bent u van mening dat u verder gevorderd bent op de weg van de heiligmaking dan deze vader der gelovigen? Pas toch op voor zo'n houding, want dat getuigt alleen maar van een gebrek en misschien wel een totaal gebrek van enige zelfkennis. Wat de bedoeling van deze geschiedenis is, gemeente, en hij is niet uit, dat weet ik. We zullen ook nog over God horen en over wat God doet in het leven van deze Abraham. Maar wat de bedoeling van dat eerste gedeelte van deze geschiedenis is, dat is, we zullen ons moeten leren verootmoedigen voor de Heere, voor het eerst of opnieuw. Want dit is vernederend evangelie, nietwaar? En hier wordt nog niet eens gesproken over een mens die helemaal niks van God weet en die totaal een vreemdeling van God en van zijn eigen hart is. Maar hier wordt gesproken over een kind des Heren. Hier wordt gesproken over een van wie de schrift zegt, door het geloof is hij uitgegaan, door het geloof heeft hij gewandeld, door het geloof is hij vreemdeling geweest in een vreemd land. Hier wordt gesproken over een gelovige. Hier wordt gesproken over iemand die leerde gehoorzamen in zijn leven. Hier wordt gesproken over iemand die alles heeft leren achter. Te laten, alles schade en drek achter, vanwege die belofte Gods die hem dierbaar geworden was. Hier wordt gesproken over iemand die door de Heere gekend en bemind is, en van zo een wordt gezegd dat er vuilheid en ongerechtigheid en boosheid in zijn hart leeft en dat het er bij tijden uitkomt ook. Dat is verootmoedigend. Dat is vernederend. Dat doet ons, als het goed is, met beschaamde kaken staan. Dat doet ons buigen voor God en zeggen, Heere, is het dan zo gesteld met de mens? Ben ik dan zo diep gevallen? Ben ik dan zo'n ellendig schepsel? Na ontvangen genade ook nog. Krijgt u dan zo weinig eer van uw volk? Is de bedoeling van de Heere met dit en dergelijke woorden van de schrift. Om ons op de knieën te brengen. En de belijdenis op onze lippen te leggen. Want o Heer, ik ben aan het zinken. En tot hinken. Ieder ogenblik gereed. Amen. We zingen Psalm 38, vers 17 en vers 22. Heren, we mogen ook aan het einde van ons samen zijn nog voor uw heilig aangezicht buigen. En uw grote naam nog met dankzegging erkennen voor wat u ons gegeven hebt, ook in dit morgenuur. Nu wij hier samen mochten luisteren naar een gedeelte uit uw woord. Een weinig verheffend gedeelte voor zover het de mens betreft. Een verootmoedigend en een vernederend gedeelte, Heren, maar ach, wij moeten toch komen voor het eerst en bij vernieuwing op die plaats waar we voor u buigen. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. Zo hebt ge het zelf laten zeggen in uw woord. O, wij bidden van u, Heren, geef dat we die plaats mogen kennen waar wij niet op een ander neerzien, maar waar we in ons eigen hart blikken. En waar we in de spiegel van uw heilige wet blikken. En waar we in verootmoediging voor u buigen. En waar we onszelf leren afschrijven. En niets meer schrijven voor wat wij doen en wat wij zijn of wat wij bedoelen. Maar als een arme verloren zondaar zoals Job voor u buigen en zeggen: daarom verfoei ik mij in stof en as. O Heere, wij bidden van u, geef dat die plaats ons niet onbekend mag zijn. Want juist voor hen die nederig knielen, zijt gij een God die uitreddingen geeft. En gij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog, die zo nederig knielen. Ja, gij geeft hen uw gunsten en gij ontfermt u over hen. Heren, dat is ook waar, al hebben we daar vanmorgen niet bij stilgestaan, maar deze geschiedenis laat het ons ook weten, dat nou voor zo'n mens, voor zo'n Abraham, voor zo'n Adamskind, tot alle boosheid geneigd als hij was, gij een ontfermend God zijt geweest en een uithelper, en dat gij niet om enig goed in hem, maar om uw grote naams wil, wat hij ten kwade gedacht heeft, nog ten goede gedacht hebt. Heren, wij bidden u, laten we zo in verootmoediging voor u mogen buigen en alles van u leren verwachten, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 142 en daarvan het vierde en het vijfde vers, 142 vers 4 en 5. Ga dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.